We komen uit een periode waar je heel veel bedrijven hebben, bijvoorbeeld de Chief Sustainability Officer, de iemand die daar zeg maar in de raad van bestuur daarover gaat. Maar uiteindelijk, de echte verduurzaming raakt echt de operaties van een bedrijf. Dus dat moet wel ingebed worden in de daadwerkelijke primaire proces van het bedrijf.
Bazen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op C-Level.
Van harte welkom, mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering is mijn gast Stephanie Hottehuis, de bestuursvoorzitter van KPMG, een van de grootste consultancybedrijven van ons land. Stephanie werd in 1965 geboren in Bulgarije. Dat land was toen nog communistisch. Na haar middelbare school besloot ze Engels te gaan studeren. Dat deed ze eerst in Bulgarije en later in Groot-Brittannië. En daar ontmoette ze ook haar Nederlandse man, met wie ze later naar Nederland vertrok. Hier ging ze aan de slag bij Arcadis, waar ze uiteindelijk opklom tot CEO van Arcadis Duitsland, directeur Arcadis Europa en lid van de Raad van Bestuur. En in 2018 maakte ze de overstap naar KPMG, waar ze nu bestuursvoorzitter is. Haar tweede termijn is net begonnen. In deze aflevering hebben we het over ESG. Dat is een belangrijk nieuw verdienmodel van KPMG. Hoe pakt het bedrijf dat aan en waar halen ze de kennis vandaan? We hebben het ook over het partnermodel. Is dat nog wel toekomstbestendig met bikkelhard werken en lange werkweken? Gen Z'ers zitten daar helemaal niet meer op te wachten. Dus hoe gaat KPMG daarmee om? En wat vindt Stephanie van het kritische boek The Big Con van Mariana Mazzucato, waar de consultancywereld hard wordt aangepakt in dat boek? Dat en meer bespreken we in deze aflevering van C-Level. Stephanie, welkom en fijn dat je te gast wil zijn in C-Level.
Dank dat ik hier mag zijn, Tom.
Waarom heb jij ooit gekozen in 2018 om aan de slag te gaan bij KPMG?
Het kwam zoals bij velen met een telefoontje van een searchbureau, een headhunter zoals dat mogen heten. En mijn reactie was meteen een soort ja, emotioneel ja. En pas daarna heb ik me de vraag gesteld van rationaliseer dat eens. Waarom eigenlijk ben je hier geïnteresseerd in? En dat heeft echt een hoop te maken met de missie van KPMG. Ik ben een kind van consultancy. Ik vind consultancy een fantastisch beroep. Het is een samenwerking met een team ten behoeve van een klant. Dat doet KPMG. Het is een ontzettend mooie purpose, namelijk met de kracht van kennis, de kracht van expertise, verandering teweeg te brengen. In het Engels hebben we het over empower change, verandering mogelijk te maken. En dat doen we aan de hand van kennis, iets wat heel diep in de menselijke aard zit. Dus die kennis vergaren en overdragen. Daarbij was het dan natuurlijk zo dat KPMG wat lastige tijden had achter de rug. En ik vond de uitdaging belangrijk. Zo'n instituut, ook zo'n opleidingsinstituut voor heel veel talent in Nederland, echt te herstellen in een zelfvertrouwen, in vertrouwen van de samenleving. En dat was eigenlijk de trigger. Daarna, toen ik bij KPMG kwam, heb ik ook natuurlijk kennis gemaakt met het deel die ik minder kende, namelijk de gereguleerde omgeving van audit en assurance. En ik heb ook daarin de schoonheid, de complexiteit, de uitdaging helemaal leren kennen en waarderen.
Precies, ja. Je hebt daarvoor onder andere ook bij Arcadis gezeten.
Ja.
Ook een soort van consultant, toch?
Zeker, zeker.
Was dat nou een voordeel dat je die ervaring meenam?
Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook de affiniteit met professionele dienstverlening is zeker een voordeel. Omdat de primaire proces, je hebt te maken met een hoop slimme mensen. En dat zijn slimme mensen die recht hebben op impact en hun mening en hun individuele voorkeuren. En de kunst is natuurlijk aan de ene kant gezamenlijkheid en performance te krijgen uit zo'n diverse team. Aan de andere kant is echt iedereen in hun waarde te laten. En dat was bij Arcadis net zo. Mm-hmm. Ontzettend slimme mensen die kiezen ervoor om gezamenlijk samen te werken en iets goeds te doen voor klant en samenleving.
Ja. Je noemde die lastige periode van KPMG. Wat was jouw visie op de aanpak om dat te turnen, om dat aan te pakken?
Ik had met KPMG daarvoor gewerkt. KPMG was ook jarenlang onze auditor geweest. En daarna ook op allerlei projecten, met name op M&A, samengewerkt met KPMG'ers wereldwijd, trouwens niet alleen hier in Nederland. En ik vond het ook voor KPMG een hele moeilijke periode, ook van buiten. En wat ik het belangrijkste vond, is uiteindelijk werken aan een echte kwaliteit. Met name de kwaliteit van audit en het aanpakken van kwaliteit en kwaliteitsverbetering op allerlei niveaus is ontzettend brandbepalend voor KPMG. Mm. Ook voor advies, ook voor ons als mensen, ook in familiekring. Als je aangesproken wordt als KPMG'er of KPMG'ster, gaat het bijna altijd over auditkwaliteit. Dus eigenlijk is dat echt het allerbelangrijkste. En dat heeft wellicht, als je het even uitzoomt, heel sterk te maken met cultuur. Kwaliteitsgerichte cultuur, dat intrinsieke motivatie dat wij vanuit onszelf, vanuit zelfovertuiging, eigenlijk cultuur en kwaliteitsgerichtheid willen verbeteren. Natuurlijk heeft daar de toezichthouder een hele belangrijke rol. Klanten en beleidsmakers in de klantenorganisatie, zoals de hele omgeving, kwartiermakers, commissies. Maar uiteindelijk, voor ons het allerbelangrijkste, is de intrinsieke, zelfovertuigde investering in kwaliteit. En dat was de kern van de aanpak.
Ja, en hoe heb je jouw handtekening daarin kunnen laten zien? Want hoe hebben we kunnen zien dat die verandering die toch teweeg gebracht moest worden, dat jij daarbij aan het roer stond?
Ik denk dat het een deel van mijn overtuiging in leiderschap is wellicht twee dingen. Uiteindelijk wil je ook resultaten behalen. Vaak worden leiders beschreven en het is allemaal heel overtuigend in ontzettende softe termen. Je moet authentiek zijn, je moet visie hebben. Het is bijna een checklist en daarna moet je mensen meenemen. En daarna moet je goed communiceren en dan, dat is in de mix, en dan ben je een leider. Maar een leider moet ook iets bereiken. Dus die performance krijgen uit een organisatie blijft, of uit team, uit je omgeving, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En mijn eigen signatuur is dat ik dat altijd probeer te combineren met de menselijke maat. Mm-hmm. Dus de combinatie van performance en menselijkheid. Mm. Wat uiteindelijk, met name uit een organisatie van mensen, wat we zijn, krijg je die performance alleen maar als mensen geïnspireerd, gemotiveerd zijn, vrijheid hebben om te handelen, keuzes te maken. Het is de combinatie van die veel onvolprezen zachte factoren, maar uiteindelijk ook een ontzettende duidelijkheid. En ik denk dat dat ook een beetje bij mij hoort. En de mensen die mij kennen, beschrijven me ook zo. En de andere aspect is dat alle situaties zijn anders. Er is geen één leiderschapstijl. Als je zo eentonig bent als leider, dan twijfel ik of je heel effectief zou zijn.
Ja.
Er zijn situaties waar je wel je tijd moet nemen en echt draagvlak en een paar rondjes om de kerk en iedereen raadplegen en meningen uitnodigen. En andere situaties, en denk aan COVID bijvoorbeeld, waar iedere 2-3 weken de situatie omzwiept. En dan heb je niet alle informatie om helemaal te doorgronden. Dan moet je handelen en accepteren dat het wellicht niet perfect was.
Mm.
En daar creëer je ook ervaring in. En ben je denk ik zo met de jaren heen minder bang voor.
Ja, even tussendoor. Net na de opnames van deze podcast met Stefanie kwam aan het licht dat binnen KPMG door honderden personen fraude is gepleegd. Dat is allemaal gebeurd tijdens toetsingen van verplichte interne trainingen. KPMG heeft het zelf onderzocht en is er ook mee naar buiten gekomen. Er zijn ook 2 personen opgestapt, bestuurslid Mark Hogeboom en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Roger van Bokstol. We hebben Stephanie, naar aanleiding van dit nieuws, nog gevraagd om hier in de podcast op te reageren, later met een extra opname. Maar voorlopig worden daar geen mededelingen over gedaan. We gaan het zo even hebben over ESG. Dat is namelijk een aspect van jullie bedrijf waar jullie volop inzetten, waar ook heel veel werk te doen is. Daar draait het ook om meten wat de impact is van het ESG-beleid. Als je dat nou vertaalt naar of jij als leidinggevende bij dit bedrijf iets bereikt, wat zijn voor jou dan belangrijke factoren om te kunnen zien, hey, ik heb beleid gemaakt en het werkt. Met andere woorden, ik kan toetsen, meten of mijn beleid effect heeft.
Effect heeft, ja. Dus inderdaad, het begint, en dat adviseren we ook onze klanten, maar het begint echt met goed na te denken. Dat in Engels heet dat double materiality. Niet alleen wat de impact is van de omgeving op jou, maar ook omgekeerd. En die impact van ons hebben we inderdaad doordacht, maar dat heeft dan hoop te maken met echt reduceren van onze CO2-footprint. Dat is een impact die we hebben. Waarom? Omdat we natuurlijk reizen. Het klantenwerk is vaak één op één of in teams. En dat is belangrijk voor ons, die footprint reduceren. Dus dat meten we. We weten dat we nu op 50% zitten van het niveau die we hadden in 2019. Ik zeg dat bewust, omdat anders mensen zeggen, ja, nee, in corona komt niemand vliegen. Maar dat is echt zeker voor corona. En daar, dat bereik je ook niet vanzelf. Dat bereik je om natuurlijk allerlei beleidsstappen te ontwikkelen. Tot 700 kilometer niet vliegen, maar reizen. Elektrificeren van onze auto's. Het liefst niet vliegen op het moment dat het online kan. En dat soort handvaten. Maar daarin, de allerbelangrijkste met die CO2-footprint is uiteindelijk, kijk, KPMG zit niet in de auto. Het KPMG vliegt niet. Degene die vliegen zijn de mensen van KPMG. Dus daar toch iedereen echt overtuigen, inspireren, in gesprek gaan. Laten zien hoe je in je eigen keuzes, in je eigen gedrag, milieubesparend deur kan leven. Dat vind ik eigenlijk een van de belangrijkste bewegingen. En om daar ook iets over te noemen, maar we hebben hier een Young Board Now. Dat is een groep van jonge mensen die tot en met zo'n beetje 30, 31 qua leeftijd. En zij challengen ons enorm. En iedere 2-3 maanden komen ze met nieuwe ideeën die ze aandragen. Agenda zettend, wat we nog meer kunnen doen om dat te bereiken. Dus dat is één cluster en dat is de CO2-footprint. Bijvoorbeeld door inspiratie van de Young Board Now hebben we nu Meatless Monday. Mm. Dus maandag mag je alleen maar vegetarisch eten. En je zou zeggen, ja, oké, maar waarom? En mensen kunnen ook een broodje hummus ook vanuit thuis meenemen. Maar zo laat je zien, ook in de kantine, wat allemaal mogelijk is met vegetarische maaltijden. Dus dat is die educatie, zeg maar, van ons allemaal net even wat meer duurzaam maken. De tweede component, en dat is meer over de S, heeft te maken met onze commitments voor inclusie en diversiteit. En pak weg zonder daar heel erg veel woorden aan te wijden. Maar we zitten nu op 50% vrouwen aan de top. We hebben in de partnership, de partners en directorsgroep nu iets boven de 8% mensen van interculturele achtergrond. En zo willen we natuurlijk wel door. Dus dat
wat
zijn
is het streefcijfer? Heb je dat geformuleerd?
We hebben 30% geformuleerd in 25, met name vrouwen in de partner- en directorgroep. Dat is heel erg pittig om te halen, omdat we natuurlijk het verleden kunnen we niet veranderen. Nee. En in het verleden waren de partners allemaal man. Ja? Dus dat kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is de toekomst. Dus nu moedigen we aan en ondersteunen we veel meer vrouwen om te kiezen voor een partner in directe positie bij KPMG. En dat gaat met target setting, dus meer dan 26% bij assurance, meer dan 30% bij advisory. Maar je moet je realiseren, omdat de grote groep van het verleden nog steeds ontzettend mannelijk is veranderd, dat langzamer.
Ja.
Maar mijn droom in deze is dat het moment komt dat ik hier zit en dat jij mij die vraag überhaupt niet stelt. Dat we helemaal niet meer meten.
Dat het
helemaal niet
is.
Zichtbaar is. Van, ja. Ben je nou een jongetje of een meisje of een X in between. Ja. Dat het helemaal niet opvalt.
Ja. Toch nog één ding over dat partnerschap. Want er zijn ook heel veel jonge mensen die zeggen van ja, dat, want als je partner bent, dat betekent een enorme verantwoordelijkheid. Dat betekent hard werken. Er zijn ook heel veel jonge mensen die zeggen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil ook nog wel privé hebben. Is dat eigenlijk een bedreiging voor het partnermodel zoals we het nu kennen?
Er zijn die jonge mensen, maar er zijn ook heel veel jonge mensen die ook ambitie en ontwikkeling heel erg mooi vinden. Ik lees het altijd met enorme interesse en nieuwsgierigheid, maar ik zie niet dat de partnermodel uitstervende is.
Oké, okay, jullie merken dat niet?
Nee, heel veel jonge mensen die echt zitten aan de deur te rammelen van waarom volgend jaar, ik ben er nu aan toe, ook vrouwen. En dat vind ik juist bemoedigend. Je moet wel het partnership moderniseren. En dat heeft te maken met de mogelijkheid om toch die work-life balance goed te overzien. Meer vrijheid om part-time te werken. Met name in de periode van gezinsvorming is dat natuurlijk een van de belangrijke factoren waarom vrouwen afhaken. Dus dat je 4 dagen werkt, of dat je flexibel werkt, of dat je thuis werkt. Met hybride werken is dat natuurlijk ook nog meer geaccepteerd geworden. En daar zijn we echt continu mee aan de slag van. Op welke manier wil je je werk en privé vormgeven? Hoe kunnen we jou ondersteunen?
Dus je moderniseert het wel. En ben je ook strenger naar mannelijke potentiële partners?
Wat een gewetensvraag. Ik hoop het niet. Ik zou het niet eerlijk vinden. Ik denk dat we nog steeds gelijkwaardigheid belangrijk vinden. En dat geldt ook voor alle kandidaten. Kijk, de reden waarvoor eigenlijk voor vrouwen moeilijker is om door te stomen, is al die jaren of lagen van inherente bias die we hebben in onze systemen, in de samenleving. Ik ben natuurlijk zelf een vrouw en ik weet uit eigen ervaring, is dat een hoop is echt real. Je ziet wel die bias en dat is allemaal in heel veel boeken beschreven. Maar je moet ook je eigen bias beslechten. Je moet ook voor jezelf, en met name als jonge vrouw en als je kinderen hebt en professionele ambitie hebt en je wil echt alles. Je wil en thuisgezellig hebben en een lieve moeder zijn en uitstekende professional en tijd voor sociaal leven en je vrienden zien. En uiteindelijk is dat best veel. Dat is echt een hele stressvolle periode. En daarom moet je dat ook in je hoofd zelf beslechten en bevechten. Hoe krijg ik dat balans en misschien ben ik niet in alles perfect en hoe krijg ik genoeg hulp, hoe organiseer je dat en het met je partner thuis over hebben. Dus er hoop gebeurt ook in je eigen hoofd, los van. En een ander punt die ik daar wil brengen, en nu heb ik het podium, dank daarvoor.
Ga je gang.
Ja, is dat we, dat is toch enorm ook een Nederlands fenomeen. En ik heb de kans gehad om in verschillende buitenlanden, echt van Azië tot Amerika, tot andere Europese landen te werken en te leven. En wat ik wel merk is dat we ook maatschappelijk hier het voor met name werkende moeders heel erg moeilijk hebben gemaakt. De schooltijden zijn ontzettend verbrokkeld. Dat brengen en halen, sporten, muziek, ballet. Dus ja, op een gegeven moment zou je ook qua onderwijs wat aan kunnen doen in heel veel landen.
Want hoe heb je dat op andere plekken opgelost? Gezien?
Ja, bijvoorbeeld dat de school iets langer doorgaat. Dat kinderen daar worden heel erg goed opgevangen tijdens de lunch. Dat er daar ook daarna wordt gespeeld. Daarna wordt huiswerk gemaakt. in de omgeving van de school wordt gesport. Dus ja, je krijgt je kinderen gewoon met hun huiswerk klaar, gesport en gedoucht. En dan heb je alle tijd voor quality time na zessen. En ondertussen heb je ook kunnen werken. En dat creëert een hoop rust.
Precies, ja. Dat is wel een goede eye-opener inderdaad. Dat we misschien wel te ingewikkeld hebben georganiseerd hier. En dat dat niet meehelpt. Nou zit jij ruim 5 jaar in deze positie. Hoe heb je het voor jezelf georganiseerd?
Nou, ik heb het nu iets makkelijker. Omdat ik natuurlijk 2 volwassen zonen heb die natuurlijk het huis uit zijn. En dan heb ik het idee dat we in de fase zitten dat ik meer behoefte heb aan contact met hen dan omgekeerd. Ze zijn gewoon echt bezig met hun eigen leven. Maar ontzettend leuk om ze iedere keer te zien. Ik moet wel natuurlijk wel opletten dat ik fit en gezond ben. Dat ik genoeg downtime organiseer. En dat zoek ik in contact met familie en vrienden. Dat zoek ik in het lezen van een goed boek. Altijd wel een hobby die ik iedereen kan aanbevelen. Ik lees graag boeken. Ik ben ontzettend omnivoor wat boeken betreft. Ik lees letterlijk alles.
Wat ben je nu aan het lezen?
Ik heb net een boek, het heet Trust van Hernán Díaz. En het is een soort een combinatie tussen een thriller, maar dat gaat over de jaren 20 in Amerika. En voor degene, zonder een spoiler, maar voor degene die het willen lezen, blijkt, het is door een man geschreven, maar in wezen een ontzettend feministisch boek. Het is echt een manifest van feminisme qua ending. Dus dat als een spoiler.
Ja, en dat leid je even af op een positieve manier. Dus dan kun je eventjes het werk loslaten.
Ja.
En hoe organiseer je? Moet je door downtime echt organiseren of komt het vrij vanzelf?
Nee, ik moet echt het plannen. Je moet zeggen van oké, dan en dan, dan wil ik even de tijd voor mezelf. Ja, ja. Ja.
Wat is het effect van dat jij in deze leidinggevende rol zit op de rest van de organisatie? Je had het net over voorbeeldfuncties, bijvoorbeeld in de kantine. Dat is maar een heel klein voorbeeld. Merk je dat er ook een effect uitgaat van jou in deze rol?
Ik hoop het wel, maar het is veel te arrogant om te beweren dat het zo is. Want natuurlijk, ik doe dat niet alleen. Het is altijd een wij. Het is een team. En het is de hele, zeg maar, team ook van de raad van bestuur, leadership teams, maar ook alle partners. Ik denk dat ik hoop dat mijn impact zou zijn eigenlijk een versterking van de wat KPMG bijzonder maakt. En wat ik daarmee bedoel is dat toen ik 5 jaar geleden bij KPMG kwam, een van de dingen die ik wilde doen voor onboarding is 20, 25 klanten bezoeken. Want je bent enorm open-minded in dat eerste gesprek. Ik hoef helemaal niks uit te leggen, ik kan alleen maar luisteren. Dus ik vroeg van oké, wat maakt KPMG bijzonder? Je werkt met KPMG, je werkt ook met anderen. Wat maakt ons anders? Niet per se beter, maar wat is eigenlijk onze bijzonderheid? En stevast, en dat was niet alleen de klanten, maar ook de KPMG'er zeiden, dat is de persoonlijke benadering. Dat is de menselijke maat. En daarom hoop ik dat ik in die zin bij KPMG pas, omdat ik ook zelf daarin geloof.
Mm-hmm.
En dat ik ook in het verlengde als een versterking van die persoonlijkheid van KPMG. Ik functioneer ten dienste van de organisatie.
Ja.
Dat mijn rol is.
Ja. Ik kan me voorstellen dat in het werk dat jullie dagelijks met alle consultants uitvoeren, jullie de andere leden, noem ik maar eventjes, van de Big Four vaak tegenkomen. Je ziet ook vaak dat als het ene jaar of als de ene keer de ene de klus krijgt, dat daarna het stuivertje een keer wisselt en dan krijgt de ander hem. Hoe kijk jij naar die competitie tussen die Big Four?
We zijn gewaardeerde concurrenten van elkaar. En overigens in consultancy is het niet alleen de Big Four. Er zijn ook een hoop andere partijen met specifieke competenties. Wellicht doe je met name op audit. Hè? Dus inderdaad, wat je hebt is dat in Nederland er zijn 6 kantoren die een vergunning hebben om organisaties van openbaar belang of OOB's te controleren. Maar voor ons, en ook dat is overigens ook onafhankelijk bij door anderen onderzocht en ook door allerlei juridische firma's onderzocht, ziet er wel heftige concurrentie op de markt. Nu zitten we midden in de rotatie van audit. In Nederland mag je een auditor zijn voor 10 jaar en daarna moet je afroteren. De periode is een beetje ongeveer nu. En je ziet dat we elkaar hard bevechten. Natuurlijk op een respectvolle manier, maar het is wel een flinke strijd onderling.
En het is ook zo, als jullie op audit bijvoorbeeld aan boord zijn bij een bedrijf, mag je dan ook voor een andere consultancy tak ook nog aan boord komen of is dat uitgesloten?
Nee, dat is uitgesloten. Dat is altijd een spraakverwarring die bestaat van oké, maar heb je niet een commerciële vermenging? Nee, want in Nederland, het is al de wet dat je voor alle grote ondernemingen van openbaar belang helemaal niet audit en advies tegelijkertijd kan leveren. Dus op het moment dat je auditor wordt, dan stop je met al je adviesactiviteiten.
Ja. En als ik nou de identiteit van KPMG moet zoeken tussen die andere Big Four partijen, wat is dan kenmerkend voor KPMG? Want er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, het is allemaal één pot nat, het lijkt allemaal op elkaar. Maar wat is nou de onderscheidende waarde van KPMG ten opzichte van die anderen?
Ja, we zijn denk ik onderscheidend onderling. Er is een bepaalde signatuur, ook cultuur, die we allemaal dragen. En die van ons is inderdaad die menselijke maat,
de
persoonlijke benadering. Nou, denk ik niet. Ik denk dat ze andere woorden zullen kiezen om zichzelf te beschrijven. En dat laat ik aan hen over. Maar die van ons, hè, de beschrijving die ook klanten aan ons geven. En dat ontstaat door een bepaalde cultuur en die koesteren we. En zoals je net hoorde, ik vind mezelf ook ondergeschikt aan die missie, omdat verder te versterken, omdat we bestaan 106 jaar.
Ja.
Dus daar die geschiedenis moet je natuurlijk ook wel koesteren, is denk ik echt toch wel de net even wat meer persoonlijke benaderen.
Ja. En ik was laatst op de universiteit in Tilburg. Daar was ook een collega van jou van de audit-tak. En studenten die vroegen daar ook van, want die worden dan op een gegeven moment uitgenodigd voor in-house dagen. En op een gegeven moment worden ze voor de keuze gesteld, waar ga ik nou bijvoorbeeld stage lopen? Of waar ga ik mijn eerste baan beginnen? En dan merk ik dat ze het best wel lastig vinden om dan te kiezen. Ga ik nou voor PwC? Ga ik toch voor KPMG?
Ja. Nee, ik denk dat het een... Kijk, we zijn natuurlijk wel echt een absoluut opleidingsinstituut voor jonge mensen. Gemiddelde leeftijd bij KPMG is 34. Dus meer dan de helft van de mensen zijn jonger dan 30 jaar. En dat nemen we heel serieus. En dus daar denken we iedere keer mee van hoe kunnen we ons nog attractiever maken voor jonge mensen. Om een voorbeeld te noemen, maar bijvoorbeeld in de omgeving van Assurance gebeuren 2 hele grote transformaties. 1 is op het gebied van ESG, dus de verbreding en het feit dat straks alle ondernemingen, zeker de grotere ondernemingen, gecontroleerd zullen moeten worden op hun non-financiële prestaties. Mm-hmm. En dat verbreedt het vak enorm. Je weet dat jonge mensen zijn op zoek naar die impact. En dat is zeker een manier in je dagelijks werk om die behoefte te voeden. En de andere grote transformatie is natuurlijk de digitale transformatie. Dat het werk digitaliseert en dat al onze mensen enorm tech-savvy moeten zijn en moeten zijn. En we zijn nog aan de vooravond van een nog grotere verandering met het daadwerkelijk toepassen van kunstmatige intelligentie in ons werk. We zijn aan het experimenteren, maar met de doorbraken die we recent hebben meegemaakt, the journey has just begun, wat dat betreft. Dus wat wij proberen te doen is dat soort verbreding echt in te bedden. We hebben bijvoorbeeld een assurance traineeship met een meer tech-richting en met een meer ESG-richting. En dat merken we, dat mensen dat echt attractiever vinden. Mm. Daarnaast, wat ik ook zei, is we proberen daadwerkelijk die de brand van KPMG die persoonlijker is, ook te leveren. En dat heeft te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan. Na corona bijvoorbeeld, omdat we elkaar heel lang niet hadden gezien, hebben we een enorm feest gegeven voor iedereen en hun partners om te vieren dat we samen zijn weer.
Was hier in Amsterdam in een grote
popzaal, Ziggo Dome, ja, in de Ziggo Dome.
Met ook grote artiesten erbij, hè?
Ja, met artiesten erbij, met gewoon een hoop muziek en dans. En iedereen kon uit zijn dak. En het was gewoon heel leuk, omdat we 2 jaar achter de laptops hadden gezeten thuis. Maar dat is niet toevallig. We doen regelmatig pulse surveys. Die zijn heel flexibel. Dus regelmatig is soms 6, soms 8 weken. Waar we mensen een vraag stellen, bevragen van hoe ziet het met? En de eerste set van vragen zijn, hoe voel je je? Voel je je happy? Wat heb je nodig om je goed te voelen? Met name op well-being, hè? Dat je echt goed voelt, vragen. En de andere vragen zijn over een specifiek onderwerp. En dat kan je niet onderschatten. En daarom noem ik het, omdat dat de data levert om vervolgens daarop te ageren en beleid te maken. En op sommige terreinen op deze manier liepen we voor. Bijvoorbeeld in corona hadden we het vrij snel door dat met name jonge gezinnen het heel lastig kregen. En met name met die de sluiting van de scholen moesten we wel wat organiseren. Dat iedereen thuis toch wel kon bolwerken. En daar konden we allerlei instrumenten voor creëren. Maar mijn punt is als je zo steeds informatie verzamelt, heb je dat data om goed beleid te maken richting jouw mensen.
En hoe maak je dat dan persoonlijk? Want data, dat zijn natuurlijk cijfers, kan afstandelijk, koud, kil zijn. Hoe zorg je ervoor dat je weer die persoonlijke benadering daar erin brengt?
Dat verwachten onze mensen ook. Want kijk, niet alleen de jongeren, maar met name de jongeren, ze willen 2 dingen. Ze willen een hele soepele en goed werkende machine die hun ontzorgt. Alles wat met HR te maken heeft, moet heel erg keurig geregeld. Eigenlijk net alsof je online dingen bestelt, moet het eigenlijk heel erg soepel gaan. En tegelijkertijd wil je persoonlijk gezien worden. Je bent niet een onderdeel van die machine die soepel werkt. Je bent een individu.
Maar hoe doe je dat in zo'n grote organisatie?
Door leiderschap. Door uiteindelijk de leiders van die communities aan te spreken en mee te nemen en te trainen en te challengen. En daar gebeurt echt een hoop verandering. Vorig jaar, om een concreet voorbeeld te noemen, zijn we een project begonnen die heet psychologische veiligheid. Omdat uiteindelijk hebben we op basis van data geconstateerd dat als mensen zich veilig voelen in een bepaalde omgeving, dat prestatie bevordert. Ja, dat moet je dan onderzoeken. Hè? Mm. We zijn onze eigen consultant wat dat betreft. En als we het onderzocht hebben, hebben we gevonden van oké, veiligheid heeft vele verschijningsvormen. En daar moeten we het gesprek over voeren. En we hebben ook onze leiders op een hele serie van verplichte trainingen gevraagd van neem die training, neem het tot je. Hoe word je een betere leider? Ziet je een teamvergadering voor? Hoe zorg je dat iedereen aan het woord komt? Wat is de rol van de omstanders? Want die blijkt ontzettend belangrijk. Eigenlijk nog belangrijker dan je eigen rol als voorzitter. Want omstanders kunnen opletten. En als iets gebeurt wat iemand in een hoek zet, dan is het een hele belangrijke rol dat zij hun hand opsteken en zeggen van oké, maar dat voelde niet helemaal comfortabel. Het verschil te maken tussen wat je intentie is, want iedereen zegt van maar ik ben helemaal niet biased en mijn intenties zijn echt ontzettend goed en zuiver. Maar realiseer je dat het verschil is tussen je intentie en de impact die mensen waarnemen. Hmm. En wees daar kwetsbaar. Dus dan kan ik doorgaan, want op dat onderwerp zijn we erg bezig. Maar dat is één voorbeeld. En daar willen we dat onze, 430 leidinggevenden in KPMG allemaal door een opleidingstraject zijn gegaan om bewuster om te gaan met hun leiderschap.
ESG noemde jij al. Er zijn nog heel veel vragen op dat gebied. En voor die vragen kloppen bedrijven bij jullie aan. Van help ons, ondersteun ons, ontzorg ons. Hoe zorg je er nou voor dat op een moment in de tijd dat er nog zoveel ook onduidelijk is, dat je als KPMG wel waardevol advies kunt geven en die mensen ook op weg kunt helpen? Hoe hebben jullie bijvoorbeeld die kennis vergaard? En hoe weet je ook dat die klopt?
Ja, ja. Nee, het is absoluut een hele belangrijke thema. En gebeurt echt op vele terreinen. Wat wel gaat gebeuren is dat in 2024 inderdaad die European Directive, CSRD, van kracht komt.
Europese wetgeving.
En inderdaad voor duurzaamheidsrapportage. Een richtlijn die beoogt om de prestaties van de ondernemingen vergelijkbaar en meetbaar te maken.
Ja, is dat in eerste instantie alleen voor beursgenoteerde bedrijven of voor alle bedrijven?
Nee, voor alle grote bedrijven. Ja. Op alle grote bedrijven boven een bepaald aantal personeel omzet op assets. Maar behoorlijk veel. De grens is niet heel hoog. Dus heel veel bedrijven moeten voldoen aan die wetgeving. En wat je vaak ziet is dat een aantal bedrijven waren er al mee bezig, maar ze moeten ook voldoen aan die nieuwe wetgeving, dus daar zijn aanpassingen nodig. En anderen waren wellicht minder bezig. Dus heel veel van de vragen die we krijgen is, oké, wat is er nodig om te voldoen aan die wetgeving? Maar dat is natuurlijk ook voor ons niet de juiste vraag. De juiste vraag is, hoe past duurzaamheid bij je strategie? Begin bij het begin, hè? Tot hoe ver heb je nagedacht over je impact, hè? Double materiality, waar ik het over had, et cetera. En eigenlijk is dat het gesprek die we nu voeren met onze klanten. En een hoop van onze dienstverlening heeft te maken met ergens in het traject tussen ik wil compliant zijn en ik wil eigenlijk beginnen bij de juiste plek, namelijk strategie. En je vroeg, hoe organiseren we dat? Kijk, KPMG heeft al in Nederland meer dan 30 jaar ervaring op dat gebied. Dus we hadden al expertise. Echter, nu is natuurlijk wel het hele vraagstuk behoorlijk pregnant, omdat heel veel bedrijven de noodzaak zien. Er is die kanteling. Dat betekent dat we echt recruteren en dat betekent dat we ook zelf opleiden. Want omdat de kennis schaars is, er is wel kennis, die zoeken we, recruteren we. Maar wil je echt voldoen aan de vraag van de toekomst, dan moet je ook zelf opleiden. En daar zie ik ook persoonlijk veel meer de oplossing. Mm. We hebben de expertise geclusterd op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld energietransitie, bijvoorbeeld net zero, bijvoorbeeld circulariteit, een thema die natuurlijk in de toekomst belangrijker gaat worden. Bijvoorbeeld biodiversiteit, een thema die gigantisch belangrijk is gezien de duizenden soorten die we verliezen of dreigen te verliezen. Meer van deze gebieden. En deze teams leiden ook jongeren op. En daar werkt het partnermodel wel, omdat je met een ervaren iemand kun je natuurlijk een hele team op sleeptouw nemen. Dus op deze manier borgen we dat. Voor ervaren bestuurders hebben we samen met Nijenrode een initiatief gestart nu een jaar geleden. Het heet de ESG Innovation Institute. Waar we samen met Nijenrode met name bestuurders meenemen op die reis die ik net beschreef. Ik heb het ook zelf, heb ik al twee van die trainingen meegemaakt. En los van de kennis die door Nijenrode wordt aangeboden, je leert enorm veel van peers, van elkaar. En daar wil ik ook een oproep doen. Het is niet een gebied waarop je elkaar moet concurreren. We moeten echt enorm samenwerken, dus daar die informatie delen. goede cases delen en ontzettend belangrijk.
Ja. Ja. Wat is de belangrijkste vraag die jullie krijgen van klanten? Waar worstelen ze het meeste mee? Met welk thema? Op dat ESG-gebied?
Waar ze met name mee worstelen is... kijk, op het moment dat je hebt nagedacht over waar je impact is, daadwerkelijk, dan, en dat is een ontzettend belangrijke stap, dan moet je dat goed organiseren, goed meten. En dat zijn ook vragen. Hoe organiseer ik? Wie gaat erover? We komen uit een periode waar je heel veel bedrijven hebben, bijvoorbeeld de Chief Sustainability Officer, iemand die daar zeg maar in de raad van bestuur daarover gaat. Maar uiteindelijk, de echte verduurzaming raakt echt de operaties van een bedrijf. Dus dat moet wel ingebed worden in de daadwerkelijke primaire proces van het bedrijf. Dus het kan niet zo zijn dat iemand alleen maar in de raad van bestuur daarover gaat. Dan gebeurt niet genoeg. Dus dat zijn een cluster van vragen. We krijgen vragen rondom verschillende aspecten die ik net beschreef. Neem bijvoorbeeld biodiversiteit. Verandering van modellen. Supply chain. Supply chain is een zeer belangrijk onderdeel van niet alleen verslaggeving, maar controle over welke producten, welke grondstoffen gebruik je, waar zijn ze gewonnen, et cetera. De sociale veiligheid daarvan. Als je, I don't know, een microfoon maakt, hier zitten we voor microfoon. Je moet wel weten waar al die componenten vandaan kwamen en of het op een eerlijke manier gebeurd is. Dus dat zijn heel veel vragen die we krijgen. Rapportage, hoe rapporteer ik het? Dus eigenlijk de hele keten van strategie tot en met verslaggeving en assurance.
Ik wil nog één ding aan je voorleggen. En dat is ook omdat de luisteraars daar vragen over hebben gesteld naar aanleiding van deze podcast en dat jij te gast bent. Er is een boek verschenen, vrij recent, van Mariana Mazzucato, een professor uit Italië. Toonaangevend, verschillende boeken al geschreven. En ze heeft nu een nieuw boek geschreven, The Big Con. En dat gaat eigenlijk over de wereld waarin jij actief bent, de consultancywereld. En zij beschrijft eigenlijk, en ik citeer, de oplichterij die de adviesbranche uitvoert in contracten met uitgeholde en risicomijnende overheden en bedrijven die streven naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde. Maar één aspect uit het boek. Het boek is in ieder geval vrij kritisch over de consultancysector. Dit boek heb jij ook, je weet dat het er is, je kent ook de inhoud. Hoe kijk je naar het boek?
Ja, ik heb het nog niet gelezen en ik zei dat ik veel lees, dus waarschijnlijk ga ik het wel lezen inderdaad. En wat ik van de recensies en de interviews met haar begrijp, is dat ze heel erg kritisch is op de waarde, de toegevoegde waarde van consultants. En wat ik weet is dat wij zelf als KPMG ook op bepaalde terreinen wel consultants en expertise inhuren. En ik kan het zo uitschrijven op welke terreinen dat zijn. En zijn ook de terreinen waarvoor onze klanten voor ons nodig hebben. Dat is juist de diepe expertise. Je onderscheidt je door die expertise die je niet continu nodig hebt in je bedrijf, maar wel met pieken en dalen. En daarom heb je consultants nodig. Wij natuurlijk zien heel veel omgevingen. De leercurve is ontzettend steil. Want van al die omgevingen nemen we natuurlijk wel kennis, expertise, best practice. Een andere situatie waarvoor je consultants inderdaad nodig hebt, is als je activiteiten hebt die niet een onderdeel zijn van je primaire proces. Een typisch voorbeeld daarvan zijn mergers en acquisitions. Op kennis op internationaal gebied, wat gebeurt in financiële dienstverlening in de wereld. Dus uiteindelijk komt het echt primair tot de vraag, ben je in staat in iedere engagement om daadwerkelijk waarde te genereren? Ik begrijp dat zij heel kritisch is over papieren rapporten. Dat zijn wij ook. Het is ook ontzettend ouderwets. Dat doen we niet meer. Heel veel van die adviezen die we geven, zorgen we dat ze heel praktisch, hands-on zijn en implementeerbaar. Wat ik begrijp dat ze ook zegt, is dat er, ze doet ook een appel op overheidsdiensten, op ervaring in de ambtelijke apparaat. En dat klonk heel erg logisch. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat als je core expertise nodig hebt in de bijvoorbeeld Nederlandse ambtelijke apparaat bij uitvoeringsdiensten, et cetera, dat die constant door consultants je primaire werk wordt gedaan.
Dat kan ook door je eigen
dat
mensen.
Klonk, ja, natuurlijk. Ja. Dat klonk zeer plausibel als aanbeveling. Maar,
daar sta je dus ook achter die uitspraak.
Ja, ik denk dat we competente ambtenaren, ambtenaren nodig hebben. Maar ik vond het best in recensies, en nog een keer, ik heb het niet gelezen, het is indirect, ook denigrerend om te denken dat de klanten, degene die zo'n verzoek uitsturen of zo'n tender uitschrijven, daar niet goed over hebben nagedacht. Ook in de publieke dienstverlening, maar ook iedere klant denkt heel erg goed over na van wat voor behoeften heb ik hier in ieder geval. Dat doen wij ook, natuurlijk. Maar
dan wordt in de overheid natuurlijk nog wel eens makkelijk gezegd, oh, dan huren we wel een consultant in. En daar, dat zegt zij ook, dan moeten we misschien iets kritischer naar kijken. Misschien één passage die erin staat. Ze zegt dat onze economieën afhankelijk zijn geworden van bedrijven zoals McKinsey. Er wordt KPMG ook genoemd. Het belemmert innovatie, verantwoordingsplicht van bedrijven en de politiek. En het vertroebelt onze gezamenlijke missie om klimaatverandering te stoppen. En dat wordt dus allemaal tegengewerkt door de manier waarop de consultancy nu is ingericht. Dat moet veranderen, zegt zij.
Dat geloof ik niet. Wat ik zie om me heen is een hoop mensen met hele diepe expertise die zichzelf verbinden met de resultaten leveren voor een klant. Die klant heeft meestal heel erg goed nagedacht, waarvoor heb ik precies de consultants nodig? Zeker in de publieke sector, waar heel veel verantwoording natuurlijk, dat zijn publieke middelen, dus verantwoording erbij hoort. Als je kijkt naar de hele debat over verduurzaming, uiteindelijk met praten komen we er niet. We komen er alleen maar met doen. En onder dat doen moeten we de feiten hebben. Feiten op een rij. Mm. En dat vind ik het mooie van een consultancy. Dat maakt het objectiveerbaar, feitelijk, niet emotioneel. Wij hier gebruiken ook consultants op allerlei terreinen. Neem psychologische veiligheid. Hebben we zelf bij onze collega's besteld. Waarom? Omdat je het objectiveert. Omdat je niet afhankelijk bent van voorkeuren, emotie, trots op het bedrijf, ja of nee. Soms als bedrijven ons bijvoorbeeld inhuren om een economische blik te werpen op hun activiteiten, is dat een pijnlijk proces voor ze. Want wij kijken natuurlijk in hun ogen kiel. Maar dat is ook wel nodig om goed zelf na te denken wat je met die feiten daarna, hoe je de verbetering kan bewerkstelligen. Je moet natuurlijk blijven waarde leveren. Dus ja, ze geeft ook heel veel voorbeelden over engagement die in haar ogen niet waardevol waren. Kan ik niet zeggen. Maar dat gebeurt tussen een opdrachtgever en een consultant. En uiteindelijk moeten we het ook daar laten, denk ik. Want dat zijn de twee partijen die echt de informatie hebben om te beoordelen van, was het succesvol of niet?
Hoe zie je eigen toekomst eigenlijk?
Oh, ik heb zit in het begin van mijn tweede mandaat bij KPMG. Je weet dat bestuurstermijnen lopen af op een gegeven moment. Dat is voor mij nog 3 jaar. Dus mijn toekomst voor nu is gewoon echt een absoluut mijn best doen. Samen met het team, samen met de hele crew van KPMG daar het mooiste bedrijf van te maken waar mensen met plezier werken. Waar klanten tevreden zijn, waar de samenleving zegt van, nou, we zien dat hier jullie met de goede dingen bezig zijn. Waar al die kwaliteit onbesproken is. En daarna zie ik weer.
Oké, ik dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van C-Level. Mijn volgende gast is Camiel Oostwegel. Hij heeft recent het bedrijf van zijn vader overgenomen. Geeft leiding aan onder andere Château Sint-Gerlach. Mocht je vragen hebben voor hem, laat het achter via het e-mailadres dat in de beschrijving staat. En abonneer je op deze podcast, want dan krijg je automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering verschijnt.
Dit was C-Level, een podcast van T-Talks met CEO's die het verschil maken. Wil je deze CEO als spreker op je event? Check dan t-talks.nl.
En ben je op zoek naar een dagvoorzitter voor je event in 2024? Dan kun je mij nu met korting boeken voor je event volgend jaar door de code te gebruiken die je vindt in de show notes.